De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag is onze gast Rob van Duren, voormalig inspecteur voor het godsdienstonderwijs. Maar vandaag komt hij al spreken over Christina Mirabilis, Christina de Wonderbare, of ook wel gekend in het buitenland als Christina the Astonishing. Een bijzondere vrouw uit onze contreien, maar niet echt zo bekend, denk ik, bij ons hier in Vlaanderen. Ik heb deze ochtend als voorbereiding van ons gesprek eens gepolst bij mijn collega's van de redactie of ze al van haar hadden gehoord. En eigenlijk had nog niemand van haar gehoord. Er is dan wel dat nummer van Nick Cave, die bekende Australische muzikant. Hij heeft over haar een lied geschreven, maar hier in België zelf is ze niet zo bekend.
Nee, echt niet, Nele. Dus we zijn volop bezig met daar iets aan te gaan doen en dat te gaan veranderen. Ja. En dus we denken dat het een fascinerende figuur is, die het echt wel verdient om terug in de aandacht gezet te worden. Ja. Ja, en we denken ook dat haar verhaal, haar wonderlijk verhaal, dat heel veel betekenis kan hebben voor mensen van vandaag.
Ja, en 2024 bleek daar het perfecte jaar voor, want ze overleed.
Zij is overleden in 1224, dus dit jaar is dat 800 jaar geleden. Haar sterfdatum is, en haar feestdag ook, hè, lokale feestdag, is op 24 juli. Ja, dus 2024. Ja, dus dat zullen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.
Ja, ja, we gaan straks zeker overlopen wat jullie allemaal hebben voorbereid, want het is wel heel wat. Maar natuurlijk eerst over Christina zelf. Aangezien ze niet zo bekend is, zullen we het eerst over haar persoon hebben. Ja, ik ga u zeker heel haar leven laten vertellen, maar ze is ook echt een heilige van uw streek. Wat is uw persoonlijke band met haar? U bent uit Borgloon.
Ik ben uit Borgloon. Ja, Christina is afkomstig is geboren in Brustem. Brustem is een dorpje op dit moment in de buurt van Sint-Truiden. En dat ligt tussen Sint-Truiden en Borgloon. Ja, zij is afkomstig van daar en zij heeft eigenlijk deze streek, ja, Haspengouw, heeft zij bewoond en rondgezworven heel haar leven lang. Ze heeft heel veel verbleven in Sint-Truiden, maar ze heeft ook 9 jaar verbleven in Borgloon. Ja, dus ze is echt iemand die verbonden is aan die mooie streek.
En u zegt echt rondgezworven, is dat een rode draad in haar leven, dat ze nooit op dezelfde plaats is gebleven?
Zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Dus vanaf een bepaald ogenblik tot aan haar dood eigenlijk heeft zij zich nooit ergens blijvend gevestigd. Ja. Nee, heel haar leven lijkt wel getekend geweest zijn door een zekere onrust. Ja, en het verlangen om te zwerven en met name ook de natuur, telkens opnieuw de natuur op te zoeken.
We weten wel het een en het ander over haar. Er is een vita over haar leven.
Ja, heel bijzonder. Ja. Al zeer snel. Ik zei dat zij in 1224 is gestorven, maar reeds in 1232, dat is dus 8 jaar na haar dood, is de eerste versie van haar vita geschreven. Door een befaamde Dominicaner geleerde, Thomas van Quentin-Pré, die ook heel wat andere publicaties trouwens op zijn naam heeft. En hij schrijft in de inleiding van zijn vita dat hij, om Christina te leren kennen, speciaal naar Haspengouw is gekomen. Naar dit stukje, zegt hij, van Luik. Ons gebied behoorde toen tot het prinsbisdom Luik, tot Luiks gebied. En hij is gekomen en hij zegt dat hij een aantal mensen heeft bevraagd, getuigenissen heeft ingezameld. Met name ook is hij een kluizenares die Christina zeer goed gekend heeft, de kluizenares Jutta, die in Borgloon woonde, die noemt hij als een van zijn belangrijkste getuigen. Naast ook de abt van de abdij van Sint-Truiden. Ja, maar hij heeft dus wel degelijk getuigenissen ingezameld.
Ja, mensen die haar echt gekend hebben.
Ja.
Zullen we meteen beginnen met een chronologie van haar leven?
Ja, dat is heel goed. De chronologie zoals Thomas het heeft neergeschreven. Hè? De redactie eigenlijk van Thomas, moet je weten. Hè? En dus hij vermeldt haar opgroeien, haar geboorte in Brustem. Ja? En hij vermeldt nadrukkelijk dat zij op jonge leeftijd wees wordt. Wij weten uit de geschiedenis ook dat de streek rond die tijd erg geteisterd werd door oorlog en geweld. Zo hebben we het gissen na wat de reden is van het overlijden van haar ouders. Is er een verband met die oorlogstoestanden? Heeft zij zelf ook als kind traumatische ervaringen meegemaakt? Daar hebben we het raden naar. Ja? Maar in elk geval, als je jonge wees, blijft zij over met twee zussen. Twee oudere zussen. Haar wordt de zorg voor de kudde toevertrouwd. Maar op jonge leeftijd wordt zij overrompeld door een soort crisis, door oververmoeidheid, door uitputting, schrijft Quentin Pré. En zij sterft. Zij wordt naar de kerk overgebracht voor haar uitvaart. Maar dan tijdens de uitvaart staat zij op van haar lijkbaar. Ze staat op uit de kist en, zo schrijft Quentin Pré, zij stijgt op naar het gebinte van de kerk. Ja, waar ze blijft zitten tot aan het einde van de uitvaartmis, tot aan het Agnus Dei. En zij komt terug naar beneden op bevel van de priester. Dan is er een lange passage waar zij vertelt wat zij ondertussen tijdens haar vermeende dood heeft meegemaakt. Zij vertelt dat zij de hemel en de hel heeft gezien en ook het vage vuur, dat zij de zielen heeft gezien en dat zij tijdens haar periode van dood voor de keuze is gesteld, je kan hier blijven of je kan terugkeren naar de aarde, maar dan ga je terug met een roeping, met een zending, ja, om je lijden op te dragen als boete voor de zielen. En zij kiest, zo gaat het verhaal, zij kiest voor het tweede. Ja, dus zij is op die manier teruggekeerd. Dat is het verhaal, de monoloog die Quentin Pré in haar mond legt. Hoe het ook zij, vanaf dat moment, vanaf die ingrijpende gebeurtenis, die dood, misschien zouden we vandaag zelfs zeggen een soort schijndood, vanaf die dood is haar leven grondig veranderd. Zij begint dan eigenlijk aan een zeer getormenteerd leven. In die zin dat zij wegvlucht, dat ze als het ware de aanwezigheid van andere mensen niet meer kan verdragen. Zij vlucht weg, ze zoekt de eenzaamheid op en met name ook de hoogte. Ja, er wordt van haar verteld dat zij wegtrekt naar de hoogte, vandaar ook dat ze vaak als een vogel wordt afgebeeld met vleugels. Zij verblijft in torens, zij verblijft dagenlang in de bomen, ja, als een vogel inderdaad. Maar ook pijnigt zij zich. Ja. Zij moet getormenteerd geweest zijn. Zouden we nu denken, ja, zij zoekt ook de pijn op zelfs. En zij werpt zich in de oven, zij werpt zich in ijskoud water. Zij gaat op het molenrad staan. Ja, een aantal gruwelijke ervaringen die zij zelf opzoekt. Ja. Wat drijft haar daartoe? Wie zal het zeggen? Ook haar omgeving merkt dat op en krijgt angst van haar. Ze wordt gezien als een demonische vrouw. Ze wordt als het ware gedemoniseerd. Tot twee keer toe wordt ze door haar eigen familie ook aan kettingen gelegd of vastgebonden aan een juk, tot bloedens toe. Ja, als je daar nu bij stilstaat, dan kan je denken, wat heeft die vrouw aan pijn meegemaakt? Ja, het moet heel erg geweest zijn. Start vanuit Sint-Truiden ook een soort gemeenschapsgebed voor haar. Ja, opdat haar lot, haar lijden zou verlichten. Omdat men ook schrik heeft eigenlijk dat heel haar gedrag en haar reputatie, dat een ongezonde belangstelling van wereldwijd zou op gang brengen. En daar vooral had men schrik voor, schrijft Quentin Pré. Dus maar telkens opnieuw ontsnapt zij. Hè, ook aan haar verwondingen lijkt zij telkens opnieuw te genezen. Zij overleeft. Ze wordt gedreven door een heel sterke overlevingsdrang. Of zij ontvangt de genade, misschien liever, om door al die omstandigheden heen te overleven. En ze gooit zich in de doornen. Ze laat zich op een bepaald moment achtervolgen door een meute honden. Het zijn gruwelijke verhalen, hoor. Ja, maar zij overleeft. Ja, en hier vertelt Quentin Pré ook twee wonderlijke gebeurtenissen. Hè? Dus dat zij, als zij in de eenzaamheid honger lijdt, hè, dus geen voedsel heeft, dat zij op een bepaald moment gevoed wordt met de melk uit haar eigen borsten. Ja? Een metafoor die we ook wel in andere heilige verhalen tegenkomen. En haar wonden op een bepaald moment worden gevoed ook met olie die uit haar borsten komt. Ja. Dus twee tekens, denk ik, waardoor heel duidelijk zo de overlevingswil of de genade om te overleven worden verduidelijkt. Er doet zich een kentering voor in het verhaal. Thomas verbindt dat moment van kentering, van verandering in haar leven, van matiging, zeg maar, verbindt hij aan het moment dat zij op een bepaald moment uitgeput, radeloos, terechtkomt bij de kerk in het nabijgelegen Wellen. Dat is een klein dorpje in de buurt. Zij loopt die kerk binnen en zij ziet daar de doopvont openstaan en zij werpt zich in die doopvont. Na die periode, na deze gebeurtenissen, matigt inderdaad haar leven. Het is niet zo dat haar rusteloosheid, haar pijn dan voorbij zijn. Dat is zeker niet zo. Die pijn en die onrust zal ze haar leven lang meedragen. Maar vanaf deze periode wordt zij wel in staat terug om zich in de mensengemeenschap te begeven. Ze kan zich opnieuw verbinden, zeg maar. En ze doet dit ook, heel actief. Ze zoekt met name de aandacht op, of ze wil nabij zijn, liever. Met name bij mensen ook die kwaad doen, hè, die verdorven zijn in hun gedrag. Dat trekt zij zich aan. Ze gaat die mensen ook wijzen op hun gedrag. En dan heel bijzonder ook gaat zij stervende nabij zijn. Zij wijst ook stervende op het perspectief dat ze hebben na hun dood. Ja. Zij kan blij zijn, schrijft Quentin Pré, met mensen van wie zij ziet dat zij na de dood de zaligheid zullen ervaren. En ze kan huilen als ze weet dat mensen sterven die een flinke kerfstok hebben. Hè? Maar zij zal ook, en dat is heel bijzonder, zij zal ook haar lijden vanaf die periode ook opdragen aan andere mensen. Je hebt hier het thema, het bekende thema van het plaatsvervangend lijden. Daar gaat zij eigenlijk haar leven aan besteden. Ja, ze gaat haar leven opdragen, zeg maar, voor anderen. Hm?
U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen ja, ook die criminele feiten plegen. Daar heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
Ja.
Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan hè, een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen voor, omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja? Die is een levende heilige. Mm-hmm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaaddoende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Dat is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Truid was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten. Ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja, maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja. En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja. En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja. Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
Ja, precies. Ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
Ja.
Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
Ja.
Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
Mm-hmm.
Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was zeg maar, van een reguliere kanunnike orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè? De armoedebewegingen die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd. In die periode komt zij in contact met andere vrouwen. Dus ze gaat vanaf die periode heel veel te gast zijn in het Katharina-klooster, een vrij jonge gemeenschap in Sint-Truiden. Later Cisterciënzer-klooster. Pardon, later Benedictijner-klooster. Ik vergis mij hier. Maar ook 9 jaar gaat zij verblijven bij een kluizenares, een recluse, die zich eigenlijk in een kluis had laten inmetsen tegen de kerk van Borgloon. Uit die periode weten we vrij veel van haar. Ja, Jutta is een van de bronnen geweest voor Thomas van Cantempré, bij wie hij veel van te weten gekomen is over Christina. Zij verblijft daar 9 jaar. Hij vermeldt uit die periode dat Christina 's nachts deelneemt aan het gebed van de kanunniken in de kerk. En dat zij 's nachts als laatste na het middengebed, het gebed na het ochtendgebed, dat zij de deuren sluit. En dat zij dan op haar eentje door de kerk begint te wandelen, te dansen, zeg maar, en te zingen. Ja. En hij vermeldt erbij dat zij zingt, het zijn Latijnse gezangen die zij zingt, alhoewel zij ongeletterd was, maar dat zij zingt op melodiewijze, op tonen die eigenlijk voor de mensen van die tijd nieuw waren, onbekend waren. Ja. Het is niet uitgesloten dat zij kennis heeft kunnen maken op een bepaald moment met de muziek die Hildegard van Bingen heeft gemaakt. Hildegard heeft tientallen jaren eerder heeft Hildegard een codex van liederen bezorgd aan de abdij van Villers. Een codex die bewaard is, wordt op dit moment in de bibliotheek in Leuven, denk ik. En die Villers had een hoeve in de buurt van Borgloon. Ja, dus daar zaten monniken van Villers. Het is niet uitgesloten dat zij vertrouwd was met die nieuwe muziek. Maar nogmaals, ik zeg dat is een hypothese, ik kan dit niet hard maken. Ja, maar het is niet uitgesloten. Dus in die periode ontwikkelt zij zich ook echt wel meer en meer als een mystieke vrouw. Ja, zij ervaart heel sterk de vereniging met Christus, met Gods liefde. Zoals typisch ook voor die vrouwen van die tijd, beleven zij die mystieke vereniging ook op een heel lichamelijke wijze. Ja, bij Christina, dus door haar dansen, maar ook door een bepaald moment heeft ze ook intense mystieke ervaringen, waarbij ze ook in stemmen gaat zingen. Dat is nog een tweede passage. In Sint-Truiden doet zich dat voor, op een bepaald moment. Wordt ze gezien dat ze gaat zingen in stemmen. Maar ook door het feit dat zij telkens opnieuw de eenzaamheid blijft opzoeken. Ze gaat de natuur in, zij wil opnieuw op de hoogtes vertoeven. Cantempré vermeldt zelfs op een bepaald moment dat zij, als ze wil bidden, dat ze op de paaltjes van de omheiningen gaat staan. Ja, om niet op de grond te staan. Ze wil dichter bij God zijn. Zij wordt ook erkend als een zienster. Dus als iemand die ook dieper in de tijd kan kijken, die ook gebeurtenissen kan zien, interpreteren, en mensen waarschuwen. En in die periode van 9 jaren in Borgloon, als meisje van zeer schamelijk komaf, als ongeletterde van de laagste stand in de middeleeuwen, als voormalig demonische vrouw, zeg maar, trekt zij de aandacht van de toenmalige graaf van Loon. Het graafschap Loon had als zetel, als hoofdstad in die tijd, Borgloon. En dat graafschap stelde wel wat voor in het toenmalige Duitse keizerrijk. En dat had op zijn hoogtepunt, waar we het nu over hebben, had dat de contouren van de huidige provincie Limburg. Dus die graaf van Loon behoorde zeg maar tot de hoogste adel. En zijn vrouw was trouwens de gravin van Holland. Ja, graaf Lodewijk II, die krijgt echt wel heel veel respect voor Christina. Heeft een boontje voor haar, zeg maar. Alhoewel zij degene is die hem onbevangen zijn levieten leest. Zij zal hem voortdurend wijzen op zijn tekortkomingen. Hem de mantel uitvegen. Ja, maar zeer kritisch, maar ze benadert hem ook alsof ze alsof ze zijns gelijk is. Maar als Lodewijk sterft, dan wil hij aan zijn sterfbed niemand anders dan Christina. Een heel bijzonder gegeven, hè? Hoe iemand echt wel het volle vertrouwen heeft gewonnen in Christina. En zij belooft hem dan ook om verder in haar leven na zijn dood, in zijn plaats ook, of haar lijden voor hem op te dragen. Zij zegt dat zij de helft van zijn boete zelf zal uitvoeren. Ja. Het is een heel mooie passage, vind ik, hoe Christina, als je haar geschiedenis een beetje kent, hoe zij op een bepaald moment in hoog aanzien komt te staan. Ja. Haar leven ontwikkelt zich verder. Ze wordt raadgeefster. Maar ze blijft ook altijd zwerven. Ze zal zich nooit ergens vestigen. Ze is heel veel te gast in het Katharina-klooster. In datzelfde Katharina-klooster is een hele periode, of een korte periode, Lutgard van Tongeren priorin geweest. Dus Christina en Lutgard hebben elkaar zeer goed gekend. En het is ook mee op advies eigenlijk van Christina dat Lutgard op een bepaald moment het Katharina-klooster in Sint-Truiden verlaat en kiest voor de nieuwe Cisterciënzerbeweging. Ze gaat dan naar een klooster, een Waalsprekend, Franssprekend klooster, eerst bij Luik, het Avier, en dan naar Waals-Brabant, waar die nieuwe gemeenschap een groter klooster krijgt, in het huidige Evière, waar je nog resten ziet van die abdij. Dus Lutgard gaat naar daar en zal daar de rest van haar leven in stilte doorbrengen. Maar beide vrouwen, Lutgard en Christina, hebben elkaar zeer goed gekend. Zij behoren trouwens beide tot een merkwaardig verschijnsel. Van een verschijnsel dat gekend is in de mystiek. In de mystiek en in de medievistiek als de mulieres religiosae. Dus een merkwaardige verzameling van onafhankelijke, vrije vrouwen die zich in het grote bisdom Luik, die daar allemaal leven, die daar aanwezig zijn, allemaal tijdgenoten van elkaar, die allemaal op een eigen manier een gelovige ontwikkeling doormaken, in mystieke zin. Denk aan Ida van Leeuwen, denk aan Juliana van Cornillon. Ik kan zo'n heel rijtje opnoemen, die allemaal vallen onder die noemer van de mulieres religiosae, die vaak een studie op zich uitmaken. Dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Men noemt ze soms ook de Luikse vrouwen. Dus ook Christina en Lutgard kan je mee opnemen in dat rijtje. Het is kardinaal Jacques de Vitry die de pleitbezorger is geweest voor deze vrouwen bij de paus. In het Concilie van Lateranen wilde eigenlijk wilde paal en perk stellen aan de wildgroei van nieuwe bewegingen. En Dvitri kon niet aanwezig zijn op dat concilie, maar is daarna bij de paus Innocentius gaan bepleiten om toch een kans te geven aan die Luikse vrouw, aan die mulieres religiosae, een term die trouwens van hem komt. Ja. En heel kort nadien eigenlijk zijn dan de Begijnhoven ontstaan. Ja.
Zou je stellen dat in het verlengde ligt van die...
Ja.
Maar wat zij in beweging hebben.
Ja, dus dat is een nieuw statuut. Hè? Ja. Dat ligt, hè? Dus Begijnhoven waren plekken ook waar dit soort vrouwen op een zelfstandige wijze konden wonen en leven. Ja. Heel veel van de abdijen waren eigenlijk niet toegankelijk voor gewone vrouwen. Je moest al van een zekere stand zijn vaak. Ja. En dat, terwijl in de Begijnhoven konden vrouwen terecht en konden ze hun eigen leven leiden en hun eigen spiritualiteit ontwikkelen. En zo zijn de Begijnhoven ontstaan. Vanuit onze streek eigenlijk. Hè? Ja.
Want het feit dat Christina zich nooit tot een orde heeft bekend, heeft dat meer te maken met haar afkomst dan met haar eigenheid? Want ze heeft ook iets heel moeilijk, iets onvatbaar.
Ja. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te zeggen of haar afkomst een rol gespeeld heeft of dat het eerder haar rusteloosheid was. Haar onvermogen eigenlijk om zich te vestigen. Ik ben geneigd eerder voor het tweede te gaan. Thomas van Cantempré vermeldt naar het einde toe van haar leven dat zij vanaf die tijd meer en meer ook een mystica wordt. Hij schrijft op een bepaald moment dat mensen haar als het ware over de aarde zien zweven. Ja? En zo, dus zij, haar aureool, haar uitstraling moet op dat moment heel sterk geweest zijn. Ik zei meer en meer wordt zij een mystica, ja? En wordt ze ook zo erkend en gezien. Mensen deinzen als het ware terug als ze haar zien, omwille van de uitstraling die ze heeft. Zij is te gast telkens opnieuw in het Katharina-klooster. Maar Thomas van Cantempré vermeldt dat zij daar langskomt, dat zij mee eet, maar dat zij niet meer zoals vroeger zich in het gezelschap van de zusters onderhoudt, dat ze niet meer in gesprek gaat, maar dat zij onmiddellijk na het avondeten terug de wildernis ingaat. Terug de bossen in, zeg maar. De eenzaamheid opzoekt. En dan is ze al op een serieuze leeftijd. Hè? Dus zij zoekt, blijft dat opzoeken. Die eenzaamheid. Ja, en ja.
Er is geweten dat ze overleden is in 1224. Is ja. Er ook iets geweten over de omstandigheden waarin zij...
Dat, voor zover de Vita dat vermeldt. Ja. Ja? Dus er wordt vermeld dat zij eigenlijk een rustige dood heeft gekend in het Katharina-klooster zelf. Er is nog een kleine passage, ja, waarbij zij eigenlijk om nog een zuster die bij haar aanwezig was, om die te helpen, dat zij uit de dood nog even een tweede keer terugkomt. Vooraleer zij definitief inslaapt, zeg maar, en sterft. In die zin dat men soms spreekt van Christina alsof ze drie keer gestorven zou zijn. Maar dat die laatste dood is maar een kleine passage eigenlijk. Maar eigenlijk is ze dus gestorven in het gezelschap van de Benedictinessen in het Katharina-klooster. Die dan ook meteen haar zich ontfermd hebben over haar stoffelijk overschot. Is ook vrij snel is de aandacht en de verering voor Christina en voor dus ook voor de plek waar ze opgebaard lag, op gang gekomen. En een tijdje later is die gemeenschap, die abdijgemeenschap van Katharina, is verhuisd naar een abdij, verder buiten Sint-Truiden, naar Nonnenmiele. Naar Miele. Hè. Miele wordt daarom Nonnenmielen genoemd. En daar is de eeuwen door, is daar de abdij geweest. Waar ook de relieken, het stoffelijk overschot van Christina werd vereerd en bewaard. En waar volgens de bronnen, zeker ook op 24 juli, zeg maar, men in grote getale naartoe kwam. Ja. Ook Dionysius de Kartuizer, ja, die een Kartuizermonnik, die afkomstig was van Rijkel. Rijkel ligt op, zeg maar, 4 kilometer van Brustum. Ja. Hij was Kartuizermonnik in Roermond, een van de laatste grote geleerde theologen van de middeleeuwen. heeft een bibliotheek bijgeschreven en hij vermeldt op meerdere plekken dat als hij nog eens thuis komt, Dionysius, dat hij op bezoek ging in Nonne Miele. Dus in zijn tijd, en dat hij over haar nog hoorde spreken. Dus hij geeft aan dat in zijn tijd die traditie rond Christina nog zeer levendig was. En hij had ook heel veel bewondering voor Christina. Hij was zelf ook een mysticus, Dionysius.
We gaan er nu tussenuit met een stuk muziek. Een lied geschreven door Hildegard van Bingen, O Magne Pater, gezongen door de eigentijdse groep Arpa Dei.
O Magne Pater, in magna necessitate sumus, nunc igitur obsecramus te. Verbum tuum per quod nos constituisti plenos quibus indigemus. Nun placea tibi Pater quia tenetse, ut aspicias in nos, per adiutorium tuum, ut non deficiamus.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Rob van Duren, bezieler achter het Christina Mirabilis project dat deze zomer tot ontplooiing zal komen naar aanleiding van het 800-jarig jubileum van de sterfdatum van deze heilige vrouw uit onze contreien, uit de Fruitstreek, uit Hasmongau. Het feit dat haar vita geschreven is, nog geen 8 jaar na haar overlijden, wijst erop dat er eigenlijk vanaf het begin naar overlijden een verering moet ontstaan zijn, of dat ze...
Zeker, ja. Zeker. En dat die verering zelfs ook los heeft gestaan van de vita zelfs.
Ja.
Vind ik ook goed om op te merken. Ja. Misschien terug naar de vita. Het is een afschrikwekkend verhaal als je het leest. Heel bizar. Eigenlijk, ik begrijp dat, dat veel van onze tijdgenoten erg veel moeite hebben met dit verhaal. Ja.
Omwille van het vele lijden dat erin naar voren komt.
Ja, en de wonderen, ook de wonderen die erin verteld worden. Hè. Ja, je verwacht niet dat mensen kunnen als een vogel naar de hoogte inschieten. Hè. Of dat ze gevoed worden met melk uit eigen borsten. Dat zijn dingen die waar veel van onze tijdgenoten natuurlijk wel voor terugschrikken. En ik begrijp dat ook. Maar het belangrijke is, denk ik, dat we zo'n verhaal ook weten te lezen en te interpreteren. Misschien Mag ik 3 lagen aangeven? Hè? We zeiden al, denk ik, dat je het verhaal, dat Thomas zelf aangeeft, dat hij om zijn verhaal te schrijven wel degelijk ook getuigenissen heeft ingezameld. Hij heeft verhalen ingezameld. Dus we mogen ervan uitgaan, denk ik, dat hoe dan ook herinneringen aan de levende Christina verwerkt zijn in het verhaal. Dus dat het niet allemaal, zeg maar, verzonnen en uit de duim gezogen is. Het is moeilijk om een hard zicht te krijgen op wie zij nu echt geweest is. Dat is heel moeilijk. Ja, maar dat er herinneringen aanwezig zijn. Trouwens, Thomas geeft aan dat hij sommige dingen moet vertellen, omdat hij ze gehoord heeft. Hij geeft aan dat hij er zelf te zeer verbaasd van is. Ja? Maar hij verontschuldigt zich, als het ware, hij moet het zeggen omdat hij het gehoord heeft.
Ja, dat werd ook mij ook maar gezegd, ja.
Zo,
ja.
Hè? Dat is wel leuk, ja. Een tweede gegeven dat we moeten zien als we de Vita lezen, is misschien de eigen agenda van Thomas zelf. Ja? Hij ziet in Christina en heel haar leven, ziet hij de perfecte illustratie van een vage vuurheilige. Ja. Christina is een vrouw die lijdt, plaatsvervangend lijdt, die boete doet voor de zielen, voor de gestorven zielen, die van het vage vuur. Nu, dat thema van het vage vuur is in de periode dat Thomas zijn verhaal schrijft nog heel nieuw. Het is zelfs nog niet geformuleerd. Ja? Dat thema van het vage vuur, ja, het is Georges Duby, de grote Franse historicus, die geschiedenis heeft geschreven over de ontwikkeling van het dogma van het vage vuur. En dat dogma zal pas geformuleerd worden op het einde van de 13e eeuw. Dus eigenlijk, terwijl Thomas schrijft, is heel dat denken rond vage vuur nog in de maak. Maar hij is wel een grote fan. Hij is een grote fan van dit denken. Ja, en waarom vage vuur? Ja, eigenlijk ontstaat het vage vuur vanuit een dieper inzicht, denk ik, in de liefde van God. Ja? De keuze tussen hel en hemel wordt in dat licht als te streng, te zwart-wit ervaren. Ja? Men wil openheid, ja, om een liefde te kunnen denken die ruimte laat, ja, tot boete, tot uitboeting, ook voor mensen die dat zware kwaad op hun kerfstok hebben. Ja? Het vage vuur ontstaat eigenlijk vanuit een dieper inzicht in de barmhartigheid. Ja. En daarom dat Thomas daar zo fan van is. En hij herhaalt dus heel zijn verhaal. Als je in dat licht de Vita gaat lezen, dan zie je hoe hij overal zijn accenten legt. Ja. Hoe hij benadrukt bijvoorbeeld dat Christina inderdaad een soort tussenwezen is. Ja, iets tussen mens en engel. Een soort ziel. Niet echt een mens van vlees en bloed. Dat gaat hij beklemtonen. Ja? Christine heeft als het ware het karakter van het doorzichtige, transparante van een ziel. Hè? En het licht ook. Ja, hij gaat dat beklemtonen ook, dat zij wegvliegt en dat zij... Ja, zij lijkt niet aards te zijn. Ze is teruggekeerd als een ziel.
Een soort middelares ook?
Een middelares, ja. Absoluut. Ja? Ja, maar in de gestalte van een teruggekeerde ziel. Dat wil hij beklemtonen. Ja? En dan ook het thema voortdurend van die boete die Christina doet. Hè? Hij beklemtoont dat. Dat is dus duidelijk, denk ik, de redactie van Thomas die we hier mogen ontdekken in zijn verhaal. Wat niet wegneemt dat dit, vind ik ook, zelfs voor mensen van vandaag, een heel mooi thema is. Ja? Welke mate kunnen we ook solidair zijn in het lijden en solidair zijn in het kwaad ook dat we doen. Ja? welke mate kunnen we daar ook vandaag ook verbinding rond maken? Blijf dat een mooi thema vinden ook. En dan de derde benadering. Wat we binnen onze werkgroep hebben willen doen. We zijn aan de slag gegaan eigenlijk met een vrij grote onderzoeksgroep bij het begin van het project. En dan zijn we gaan inpikken ook op het idee dat wordt aangereikt door velen. Ja, dat mensen in de vita, of in het hele profiel, het levensverhaal van Christine, parallellen zien, gelijkenissen zien met een getraumatiseerde persoon. Of minstens toch een persoon met heel veel psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid. Ja. We hebben de vrijheid genomen, zeg maar, ja, om ook het verhaal van Christine in die zin te gaan recontextualiseren. Hoewel we weten dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ja? Maar we meenden dat te mogen doen. Dat er voldoende aanwijzingen zijn en gronden zijn ook om die oefening te doen.
Want zij wordt ook wel aanroepen als beschermheilige voor die mentale kwetsbaarheid, denk ik. Hè?
Klopt. Ja. Klopt. Dus kerkelijk wordt dat ook aangegeven. Ja, dat zij mag aanroepen worden door mensen met psychisch lijden en mentale kwetsbaarheid. En voor mensen die ook de zorg dragen. Voor mensen met die zorg dragen voor psychisch lijdende en voor mantelzorgers.
Ja. Zeg je niet duidelijk al verering van tijdens haar leven, hè? Maar wat is haar statuut binnen de kerk? Want ze wordt zowel zalige als heilige genoemd. Ik heb haar niet teruggevonden in het Romeins Martyrologium. Maar wat is haar plaats eigenlijk? Wat is haar statuut? Soms
ja, er is nooit een officiële heiligverklaring geweest. En dus in die zin vind je haar inderdaad niet terug in de Romeinse heilige kalender. Zij is wel opgenomen in secundaire kalenders. En ook de laatste eeuwen nog is haar verering. Is haar verering goedgekeurd door de lokale bisschop, door de bisschop van Luik. Hè? Zodat er toch de voorbije eeuwen, zowel in Sint-Truiden als in Borgloon, werden er ook kleine cultusplaatsen voor haar opgericht en waren er ook jaarlijkse novenen, hè? Gemeenschappelijke novenen die gehouden werden voor haar, ja.
U zei dat de relieken bewaard zijn gebleven in de abdij van Nonmil.
Ja.
Zijn zij er nog, de relieken? Zijn zij nog bewaard of zijn ze verloren geraakt?
Ja, zoals alle abdijen is de abdij gesloten bij de Franse Revolutie. Ja, dus en dan zijn de relieken eigenlijk overgedragen uiteindelijk aan de redemptoristen. De redemptoristen hebben dan in Sint-Truiden ook een klein nieuw heiligdom voor haar geopend, hebben de aandacht voor Christine in de verf gezet. En er zijn toen grote feesten geweest, ook Christina-feesten, nog in 1950 bijvoorbeeld, met massaspelen rond Christina. Ja, dat is allemaal gebeurd. En bij het verdwijnen van de redemptoristen uit Sint-Truiden, ook nu, zijn dan de relieken overgedragen aan de Onze Lieve Vrouwkerk. En dus de centrumkerk in Sint-Truiden, waar ze nu bewaard worden in de schatkamer. Ja. Ja, en die nu trouwens ook, die nu ter gelegenheid van dit jaar naar boven zijn gehaald. Ja.
Brengt ons ook bij het programma dat jullie op poten hebben gesteld voor dit bijzonder jubileumjaar van 800 jaar. Overlijden van Christina Mirabilis, Christina de Wonderbare. Hoe vindt u er toe gekomen om zich daar zo voor in te zetten? Was Christina voor u altijd een bekende? Of heeft u haar leren kennen?
Van naam was ze mij bekend. Hè? En ook ik heb van kindsbeen af heb ik ook haar beeldenis zien staan in de kerk. Op meerdere plaatsen trouwens. Hè? En in een glasraam bij ons. Maar dat was voor mij een naam. Ja? En het was een beetje een vrome gestalte waar ik verder geen band mee had. En het is tijdens een vakantie dat we dus het nieuws ontvingen. Het bericht dat ons bereikte. Dat er een song was van Nick Cave, een rockzanger. Niet de eerste, de beste. Nog eentje met erg wilde haren. Die over Christina een song heeft geschreven. Christina de Astonishing. Dat, zoals vele mensen werd ik getriggerd door die gedachte, door dat gegeven. Ik ben dan op zoek gegaan. Vooral ook omdat ik zeg, van hoe komt dat nu? Dat is iemand van onze streek en ik weet daar niet meer over. Ik ben dan gaan zoeken. En dan, tot mijn verwondering kwam ik erop uit dat er eigenlijk enorm veel aandacht ging wereldwijd naar Christina. Naar Christina Mirabilis, of in het Engels Christina the Astonishing, of in het Frans Christine l'Admirable. Je moet dat maar eens googlen. Het is ongelooflijk wat een lijst dat je tegenkomt. Zowel van publicaties rond haar, door heel veel middeleeuwenkenners, medievisten, of door theologen, of met name ook heel breed en ruim tot op de dag van vandaag in artistieke kringen. Ja. Vorig jaar bijvoorbeeld heeft nog een Franse auteur een roman over haar geschreven. Hè. De Cortance. Hè. Er is een dichtbundel over haar verschenen door twee Engelse dichteressen. Ja, waarvan we nu... Hè, onze koordirigent heeft nu onlangs op een van die gedichten een muziek gezet, er een lied van gemaakt. En dat we binnenkort ook gaan uitvoeren en De dichteres Leslie Sanders heeft laten weten dat ze er thrilled door is. Hè, dat dit met een van haar teksten gebeurt. Dus ik kwam meteen op het spoor van de fascinatie blijkbaar. Die heel veel mensen voor Christina ontwikkelen. Het lijkt alsof zij dat vermogen heeft. Met haar levensverhaal in aanraking komt, wordt er door aangegrepen. Ja, wordt er door geboeid, wordt er door gepakt, zeg maar. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Het was mij ook al duidelijk, dat komt niet, hoewel ik van die streek ben, omdat ze van onze streek is. Duidelijk niet. Ja, dat komt omdat mensen in dat verhaal van Christina, denk ik, iets op het spoor komen dat hen anders doet kijken. Dat een andere blik werpt op het leven en op de werkelijkheid en op de wereld waarin wij leven. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Je krijgt een beeld op wat kwetsbaarheid is. Je krijgt een beeld op wat lijden is. Het verhaal opent een andere kijk op de diepte van het leven, op de diepte van de werkelijkheid, op de mystiek. Het opent een spiritualiteit. Al die zaken, daar gaat dit verhaal over. En zoveel dingen, denk ik, die betekenisvol en belangrijk zijn voor onze tijdgenoten. Ja, ook naar armoede toe. De rijkdom bijvoorbeeld lijkt in haar leven geen rol te spelen. Ook macht niet. Het is echt, heel het verhaal is een oefening in anders kijken naar het leven en naar de wereld.
Ja, wat net ook persoonlijk in aanspreekt, zo lijden in licht van de eeuwigheid. Hè?
Precies. Ja. Precies, het licht, het heden zien in het licht van de eeuwigheid. Ja? Een gegeven dat we zo verloren zijn in deze seculiere tijd. Ja? Om het heden te zien in een groter perspectief. Om de eeuwigheid te zien. Ja, niet de eeuwigheid als iets dat zich afspeelde in de tijd, maar de eeuwigheid die doorbreekt in het hier en nu. Mm-hmm. Ja.
En dus u bent dan ook gefascineerd geraakt? Door
ben dan gefascineerd geraakt en gebleven. Mm-hmm. Telkens nog steeds en meer. Ja, en ik ben dan gaan studeren daar rond en ik heb een nota gemaakt. Ja, en ben die gaan delen.
De tijd vordert heel snel. We wilden vandaag graag spreken over alles wat jullie voor het jubileumjaar of het programma hebben. Maar Christina de Wonderbare zelf heeft ons al bijna een uur aan het praten gehouden. Alles wat jullie organiseren is terug te vinden op jullie mooie website. www.christinamirabilis.be. Christina met CH. In de nabije toekomst zullen wij tijd besteden in het programma Elke Dag Telt met mijn collega Marianne aan wat jullie allemaal op het programma hebben. Want ja, het is toch het een en het ander. De luisteraars kunnen alvast een kijkje nemen, hè, op jullie website. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit mooie en ook wel aangrijpende gesprek, want ik vind het persoonlijk ook wel heel ontroerend, haar leven. Wat draagt u zelf mee van Christina, waar u intussen toch wel een band mee gekregen hebt, vermoed ik? Hè?
Mag ik even persoonlijk zijn?
Graag. Hè?
Ik heb een heel mooi leven, een heel mooie beroepscarrière. Ja, maar mijn leven is ook altijd een beetje getekend geweest door kwetsbaarheid. Ja, ik heb mijn deel daar wel wat van gehad ook. En, van mentale pijn. En dat schept een band, moet ik zeggen. Ik ervaar zelf heel veel inspiratie en troost en nabijheid ook in het verhaal van Christina. Ja, ervaar daar hier zelf ook steun in. Hè. Ik wandel ook graag, zeg maar, in haar voetsporen, zowel figuurlijk als ook heel letterlijk. Ja.
Ik wil u heel hartelijk danken voor het mooie gesprek en ook het vele werk dat jullie eigenlijk hebben gestoken in deze zomer om haar jubileum eer aan te doen. Eigenlijk,
ja, hè. Ja. Mijn dank uiteraard ook, hè, voor al deze mensen, al deze vrijwilligers, moet je weten, hè, die heel, heel, heel hard hieraan hebben meegewerkt. Dat heeft mij ook zo erg gedragen door heel dit project.